Wij gaan beginnen met de voorzang. Het eerste lied wat we gaan zingen is 886 uit Johannes de Heer. O God, als het oog en het oor aan het biddelijk wonder. 886, alle versen. Volgende lied is 487, versen 1, 2 en 9. 487. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. 1, 2 en 9. Thank you. Ons laatste lied van de voorzang is 999. Hij kwam bij ons heel gewoon. 999. Bijzonder, dat doet de Job van Beek. Wij wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook willen we danken, Edwin, maar nu met Marlies, dat jullie ons samen willen begeleiden met de zang. Klinkt heel goed, het is fijn dat jullie dit willen doen. Volgende week zondag hoeft voor te gaan broeder Johan Schep. Ook daar bent u weer van harte uitgenodigd. Na het gebed en het voorspel van het zingelied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. In de voorbeden willen we gedenken het volk Israël, de vervolgde christenen, voor mensen op het zendingsveld, ver weg en dichtbij. Ook doen we voorbeden voor alle zieken in onze gemeente. We willen noemen Kees Boot, Joop en Ria Methorst, Tini Bargerman, Wim de Fluiter, Annelies Schakelaar, Caroline Muilaert, die heeft de horen gekregen dat voor haar naar een verzorgingstehuis wordt gezocht. We hopen dat dit in de buurt is. Kokkie Kruisiga heeft vorige week vrijdag een herseninfarct gehad, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen, heeft gelukkig geen uitval, maar is wel erg moe. De adressen van alle genoemden liggen in de hal op tafel. Op 1A, ik kom er net achter dat die van Caroline Muilaert niet ligt, die zullen we dus via de mail nog jullie doen toekomen. Na de dienst is er koffie en thee en ruimte voor een goed gesprek. Voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder Job van Beek, ga ik de tekst voorlezen uit Romeinen 6, vers 10 en 11. Want wat zijn dood betreft, is hij voor zonde eens en voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we zingen Johannes de Heer 283, de versen 1 en 2 voor de begroeting en 3 en 4 na de begroeting. Indien mogelijk doen we er staande, dus 1 en 2 voor van 283 en 3 en 4 na. En ik wens alle een gezegende dienst. Oh, ik vergeet ook een bosje bloemen weg te geven. Die gaan de Henk en Margriet Bouwma. Gaat ervan genieten.
Vanmiddag is onze hulp en verwachting weer in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En die niet zal stoppen, niet zal laten varen wat zijn hand is begonnen. Genade en vrede zij u van onze Vader, God en Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Oh,
bidden en deze dienst opdragen in de handen van de Heere en ook de punten van voorbeden meenemen. Hemelse Vader, we komen in het diepe besef van uw heiligheid, uw grootheid voor u, maar tegelijkertijd ook doordrongen van uw goede tierenheid en uw genade en uw liefde, die u ons geopenbaard heeft in uw Zoon, bekend heeft gemaakt, laten zien, gepresenteerd, niet in het verborgene, maar publiekelijk. En dat willen we vanmiddag ook overdenken en bij stilstaan. Heere, dank u wel dat uw woord krachtig en levend is en we verwachtingsvol mogen uitzien naar uw woord. En dat is ook ons gebed, Heere, dat het niet alleen vanmiddag hier in deze gemeente zijn plek zal hebben en zijn werk zal doen, maar ook over heel deze wereld. Op elke plek waar uw woord open gaat, het krachtig en levend is en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. We danken u, Heere, dat uw beloftes vervuld zullen worden. U tot uw doel en tot uw plan komt midden in het wereldgebeuren waar wij onderdeel van zijn. Ver weg en dichtbij. We kijken er zo naar uit, Hemelse Vader, dat uw koninkrijk baanbreekt. Uw beloftes worden vervuld. Uw koninkrijk zal komen en uw wil zal geschieden voor ieder mens. Heere, we danken u dat we onze geestelijke klok niet hoeven af te stemmen op wat er precies in de wereld gebeurt. Maar dat we naar uw woord en naar u mogen kijken, niet in verwarring hoeven te raken. Wat is dat verblijdend en verheugend, ook als we de krant lezen en het nieuws tot ons nemen. Wat passeert er niet allemaal zo, jaar in jaar uit, ook deze maanden weer, op het wereldgebeuren in het Midden-Oosten. Maar we weten, Heer, we horen uw voetstappen, Heer Jezus. En dat prijs uw naam, dat we ook vanmiddag niet met een schuddend en verschrikt hart hier hoeven te zitten. Bevreesd wat de olieprijzen doen of wat de effecten zijn van oorlogen, ook al kunnen die ons diep raken. Maar dat we vaste grond onder onze voeten hebben. Heer, rust voor ons geweten. Een verwachtingsvolle en hoopvolle toekomst. En dat u zegt, hef je hoofd op, want je verlossing is nabij. Heer, in die rust en in die vrede en in die wetenschap doen we ook voorbeden. Voor elke zendeling, voor elke evangelist. We bidden, Heer, dat ze gevuld zullen zijn met uw geest, vol passie, vol ijver. Dat wij ze mogen steunen met gebed, met financiën, met wat ze nodig hebben. O God, maak hun voeten vast, zeker ook daar waar vervolging en verdrukking is. En het belijden van uw naam zo zwaar is. Heer, maar we weten, dwars door die ellende, dwars door het bloed, dwars door de tranen en het zweet heen, bouwt u uw kerk. Geprezen zij uw naam, Heer. Dat u door de dwaasheid van het geloof, de dwaasheid van het evangelie, de verstandige mens als het ware te schande maakt en het koninkrijk van God baan mag breken. Heer, wees ook uw volk Israël genadig in de cocktail van geweld en van schande en van smaad en hoon. Wilt u opkomen voor uw volk. Heer, mag ook daar het evangelie baan breken. Rijkhalsend uit gaan kijken naar de komst van de Messias. Heer, dan bidden we ook voor alle vijanden. Dat ze zullen zien dat Yahweh hun God is en onverslaanbaar is. En dat ze zullen buigen, Heer. Net zoals vele vreemdelingen in het Oude Testament optrokken met het volk van Israël. Om de enige ware God te leren kennen. Heer, niet alleen er is nood ver weg. Maar er is ook nood dichtbij, ook in de gemeente als we zo wat namen hebben genoemd. We willen ze toch zo even een moment voor uw aangezicht brengen. Kees Boot, Joop en Ria Methorst, Tini Baggerman, Wim de Fluit, Annelies Schakelaar, Caroline Muilaert. U kent hen. Hun namen zijn belangrijk. Hun namen zijn bekend bij u. Ze zijn geen nummer. Geen personen die opgaan in de massa, maar heel erg goed bekend bij u. En we danken, Heren, dat u voor hen wil zorgen. En zeker ook de nood rondom een verzorgingstehuis voor een van de genoemde heren, dat u dat wil uitzoeken. Als we ook horen dat het verlang is dat het dichtbij mag zijn. Heer, wilt u een deur openen die niemand kan openen en die ook niemand meer kan sluiten. En dat het wel zal zijn, dat het zal kloppen. Vader, we bidden ook nog voor Kokkie Kruisinga, die heftig gezondheidsincident heeft gehad en misschien ook erg daarvan ontdaan is en geschrokken. Het mag nog redelijk wel zijn, ook als ze erg vermoeid is. We bidden dat het goed met haar mag gaan, ze omringd zal zijn door liefde en ook in deze diepe weg Christus beter zal leren kennen. Heer, dat ze met Paulus mag zeggen uit 2 Korinthe 4, ik was weliswaar neergeworpen. Het was moeilijk, het was zwaar, maar uiteindelijk ben ik niet uit het veld geslagen. Want de heerlijkheid van Christus woont in mijn hart als een alles overtreffende kracht van God. Heer, zegen haar. Zegen zo de zieken, misschien ook degene die niet genoemd zijn. Ook als we aan het ouder worden zijn. Als we de gebreken ondervinden en het leven misschien ook wel zijn glans verliest of heeft verloren. Heer, ook als we jong zijn en ambitieus en het soms ook zo tegen kan vallen. Als we hoge verwachtingen hebben, maar we rennen het niet. Misschien zijn we wel erg vermoeid en belast. Aan het eind van ons Latijn. Heer, zoveel jongeren zijn ook zo vermoeid. We hebben weinig hoop. En uiteindelijk leegte. Mag dan voor jong en oud, klein en groot, Heer, de boodschap van vanmiddag over het kruis. Eén blik op het kruis is genoeg. En dat is niet een gepasseerd station voor ons als gelovigen. Maar elke keer weer mogen we naar het kruis kijken als symbool van oordeel, maar ook symbool van genade. En opnieuw weer zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor het offer. Vader, dank u dat u de Zoon opoffert. De Heilige Geest, dank u wel dat u met uw kracht het presenteert in ons midden. En dat we ons daarin mogen verheugen. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tevreden zijn met ons vanwege het offer van Christus. Maar wij ook tevreden mogen zijn met God. Heer, en dan hebben we een goed leven, hoe het ook loopt. Zegen ons zo. Werk met uw geest. Geef in ieder wat nodig is. Ook de zoekende ziel. Heer, degene die u nog niet kent. Dat vanmiddag, ja, die pijl doel mag treffen in het hart. Omdat ze Christus zullen zien. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar nog een lied ook in deze Leidersweek en Leiderstijd. 486. O hoofd bedekt met wonden, belaan, dragend met smart en hoon, o hoofd ten spot ontbonden met ene doornen kroon. 486, drie coupletten. Zei ik het verkeerd? 486, toch? Ja. Kijk. Ja, tenzij u een andere versie van Johannes de Heer heeft, maar... Het was een koude winterdag in 1850 in Engeland, in een klein dorpje. Een jongen van zo'n 15 jaar worstelde al langer met het besef van zijn zonde. Hij las de Bijbel, hij bad, hij zocht vrede met God, maar hij vond het niet. En op een zondagmorgen wilde hij naar de kerk gaan, maar er kwam een hevige sneeuwstorm en de wegen waren slecht begaanbaar. En in plaats van dat hij in zijn eigen kerk terecht kwam, sloeg hij ergens een klein laantje in en kwam in een methodistenkapelletje. Hij ging naar binnen, er zaten maar een paar mensen. En zelfs de predikant was vanwege de storm niet gekomen. En omdat de dominee er niet was, stond er een eenvoudige man op. Misschien was de kleermaker of een schoenmaker uit de gemeente. Het was geen grote redenaar, het was een eenvoudige spreker. En zijn tekst was uit Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden Allah, gij einde de aarde. In het Engels staat er, look unto me, kijk naar mij. De man kon nauwelijks spreken, maar hij bleef steeds hetzelfde herhalen. Dit vers zegt, kijk, wend u naar mij toe. Hij zei, daarvoor hoef je niks moeilijks te doen. Daar hoef je geen geld voor te hebben. Daarvoor hoef je niet geleerd te zijn. Je hoeft alleen maar te kijken. Toen keek de man ineens recht naar de jongen van 15 achter in de zaal. En hij zei, jonge man, je ziet er ellendig uit. Nou, ik hoop niet dat er een 15-jarige achter in de zaal zit. En hij zei, ellendig zul je blijven in dit leven en daarna, als je niet gehoorzaamt aan dit vers. Wend u naar mij toe, word behouden, gij alle einde der aarde. Maar als je nu gehoorzaamt, zul je gered worden, jongeman. Kijk naar Christus. Kijk, kijk, kijk. Look unto me. En op dat moment, schrijft hij later, begreep hij het. Hij zei, ik heb jarenlang geprobeerd te doen wat ik niet kon. Maar toen zag ik het, ik hoefde alleen maar te kijken. En hij beschreef het zo. Ik keek en op dat moment was de last van mijn hart weg. Enig moment, enig idee wie deze persoon was? Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon liep om zijn 15e in de handen van de genadige God. Kijken. Met als thema vanmiddag één blik op het kruis. Eén blik op Jezus. Iedereen kan vandaag kijken. Voor het eerst of opnieuw. Voor het eerst omdat het nodig is om op Christus te kijken. Maar elke keer weer omdat het centrum, de brandstof is van ons leven als gelovigen met Jezus Christus. En ik wil een stukje met jullie lezen uit nummer 21. En ik wil aantonen dat in het Oude Testament, in deze geschiedenis, er door te kijken genezing was. En in het Nieuwe Testament straks, Johannes 3... dat er eveneens door te kijken eeuwig leven mogelijk is. Gelovig kijken. Nummer 21 vers 4 tot 9. Overbekend gedeelte. Hopelijk voor u als u in de kerk bent opgevoed of dat u regelmatig uw Bijbel leest. Nummer 21 vanaf vers 4. Het volk Israël is onderweg in de woestijn. In eerste instantie had God voor hen weggelegd om vrij snel het beloofde land in te gaan. Alleen door een rebellie, door een opstand, zei God, ik wil dat jullie 40 jaar in de woestijn dolen. Totdat een geslacht dat overtredend is, wat zondig is, zal uitgestorven zijn. Een nieuw geslacht het beloofde land binnen zal gaan. En we vallen midden in die reis van hen door de woestijn, vol hoogte en vol diepte. En dan zien we hier bij vers 4, toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee en ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Ze waren het zat. En het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood. Ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood, de manna. Toen zien we dat God ingrijpt. Zond God de Heere gifslangen onder het volk. Die beet het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. En ze zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken. Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes, maak u een gifslang, zet hem op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven. Als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang. En zet hem op de staak. En het gebeurde dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang. En zet hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. We zien hier het volk wat door de woestijn aan het trekken is, uiteindelijk in opstand komen tegen God. Ze zijn het zat. Ze hebben wel brood, ze hebben wel water. Leest u de hoofdstukken daar maar voor en daarna. God zorgt voor hen, maar niet op de manier die zij graag willen. En misschien geef je, als je de gedeeltes leest, wel een beetje gelijk. Het is geen makkelijke reis. Het is een moeilijke reis. Die volkomen anders loopt dan zij graag zouden willen. Het is moeitevol om door het woestijnwand te ploegen, woestijnzand te ploegen. En niet daar snel te komen waar je graag naartoe wil, het land van melk en honing. Maar God heeft voor ze gezorgd, elke keer weer. Als we alleen al denken over de vuurkolom en de wolkolom. Maar toch, het volk is het zat, er staat hier, onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Nou, wat ze eigenlijk zeggen, wij kunnen het veel beter, God. Want ze zeggen het ook, hè? Ze zijn niet alleen het brood zat, ze zijn heel die weg die God met hen gaat, zijn ze helemaal zat. Want ze zeggen, ja, waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? Waarvan ze eigenlijk zeggen, ja, maar het was toch veel beter daar? Nou, moeten we maar even nagaan of dat beter was. De eerstgeborenen moesten gedood worden. Slavendienst. Maar in hun hoofden was het toen beter dan nu. Dus moeten we nu niet meer onder de zorg van God leven, maar eigenlijk onze eigen gang gaan. En regelmatig zeggen ze dat, laten we terugkeren naar het oude leven van Egypte en God vaarwel zeggen. Rebellie tegen God, opstand tegen God. Beter weten dan God. Nou, dat is de kern van het probleem. En we zien hier dat God, als ik het mag zeggen, genadeloos ingrijpt. Want hij stuurt gifslangen, vers 6. En er stierf veel volk. Duizenden mensen, ga ik zo even vanuit. Jong en oud, klein en groot. Die gifslangen kruipen door het kamp, door de tent heen en die bijten. Jong en oud, klein en groot. Wat moet het een gehuil geweest zijn daar. En een drama en een droefenis. En misschien een boosheid. Ouders die met kinderen liepen, vrienden met andere vrienden. Opa's en oma's met kinderen. Het is vreselijk geweest wat hier gebeurde. En misschien komt de vraag bij je op, waarom op deze manier? Had God ze geen klein standje kunnen geven? Of nogmaals, door Mozes een donderpreek? Of u dit aanvaardt, deze werkelijkheid, heeft alles te maken met welk beeld van God u heeft. En als u het beeld heeft dat God rechtvaardig is, en dat hij rebellie en opstand niet door de vingers kan zien, dan kunt u er met vrede mee hebben, mee vinden, dat hij op deze manier met zijn volk omgaat. Want weet u, God doet dit niet zomaar. Hij doet dit niet zomaar omdat hij ziet dat het volk zondigt en hij denkt, eerbiedig gezegd, laat ik ze maar even een goed pak slaag geven. En dan moeten ze het verder maar uitzoeken. Nee, God straft heel bewust, streng, rechtvaardig, maar hij straft met als doel om ze terug te brengen. Elke straf, of het nou in de wetgeving is, een boete die je moet betalen, of een vader of een moeder die het kind straft, of een opa of een oma die even onderhoudend met zijn kleinkind spreekt, heeft als doel, als het goed is, terugbrengen. Niet wegjagen, niet wegdrijven, maar juist dat we de consequenties inzien van de straf, terugkeren. Naar het goede, terugkeren naar datgene wat goed voor je is. En dat doet God hier uiteindelijk ook. Ook al voelt het lang niet altijd zo. Laten we eerlijk zijn. Als wij straf krijgen op welke manier dan ook, is het nooit prettig. Maar als goed is, wordt straf uitgevoerd met het motief ons terug te brengen daar waar het leven is. En dat doet God ook met hen. Hij straft ze zwaar omdat God heilig is en rechtvaardig. En dat hij ze al zo vaak heeft gewaarschuwd. En hij weet, als ik ze niet straf, gaat het van kwaad tot erger. Zou ik menselijke wijs gesproken, zou God zeggen, raak ik mijn volk kwijt. Omdat de zonde doorwoekert en de rebellie doorwoekert en het volgende geslacht opstaat. En niks meer weet van de grote daden van God. Daarom grijpt hij in. En we zien gelukkig hier dat ze erachter komen. Dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Kijkt u maar naar vers 7. En het volk kwam naar Mozes toe. En ze zeiden, we hebben gezondigd, we hebben het verkeerd gedaan. We zijn opgestaan tegen Yahweh, tegen die verbondsgod. Misschien zijn er wel daaronder ook geweest die onder diepe rouw waren en tranen. Hoe hebben we dat kunnen doen? Hoe hebben we dat kunnen zeggen tegen God? Alsof God een fout heeft gemaakt. Er zullen er misschien ook wel zijn die hebben meegelopen. En die dachten, ja, misschien is het wel goed om te zeggen we hebben gezondigd, want dat werkt. Ik weet het niet, weet het motief niet. Maar we zien hier in ieder geval, het volk keert terug naar de Here. En dat is de bedoeling van straf. Daar vindt God vreugde in. Als zijn volk, als wij terugkeren nadat we de consequenties van de zonde hebben ervaren, dat we dan niet weggaan en zeggen God vaarwel. Maar dat we juist naar hem terugkeren en dat we dan vragen, help ons, help mij. En dat gebeurt hier ook, via Mozes. He, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken, vers 7. En dan komen ze met een verzoek. Dan zeggen ze, bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Ze willen dat de straf verdwijnt. Weg met die gifslangen, dan is het probleem opgelost. En je ziet dat Mozes gaat bidden. Wat moet dat voor Mozes geweest zijn, hè? Toen bad Mozes voor het volk. Laten we even zeggen dat dit 24 uur geduurd heeft. Ik weet het niet. Ik leg het er even in. 24 uur. Hoe denkt u dat Mozes geweest is onder deze 24 uur? Zou hij daar in zijn hangmat gelegen hebben, onder zijn parasol, met zijn armen over elkaar en gezegd hebben, ja, kijk, dat is jullie eigen schuld. Ik heb het jullie gezegd. Ik heb zo vaak het woord van God aan jullie verkondigd. Ja, nu moet je maar op de blaren zitten. Laat die gifslangen maar even zijn werk doen. En zeker diegenen die rebelleren. Wat denkt u? Ik denk het niet. Ik denk dat Mozes het wel zat was in zijn hart dat het volk zo reageerde. Maar een goede leider is begaan met zijn kudde, toch? Als u ouders bent, mag zijn, ben u begaan met uw gezin. Als u opa en oma mag zijn, ben u begaan met uw familie. Als u werkgever bent, bent u begaan met uw werknemers. Als u in de gemeente een taak mag hebben, een oudste bent, bent u begaan met de gemeenteleden, toch? En ook al zeggen we regelmatig, het is niet makkelijk. We zijn soms boos. Soms zijn we geïrriteerd dat het niet gaat zoals we graag willen. Maar als daar de straf is, op welke manier dan ook, genieten we daar niet van. Vinden we dat erg. Ik denk dat Mozes misschien wel radeloos is geweest. Wat moet ik doen? Ik zelf denk dat Mozes al lang in gebed was. Heere, deze straf, er gaan zoveel van uw volk sterven. Wat moeten de vijanden wel niet denken? Hoe moeten we dat beloofde land nu bereiken? En hier mag Mozes zijn gebed vervolgen. Doordat het volk bij hem komt en zegt, we hebben gezondigd. En heeft Mozes een open hemel. Weet u, als we terugkeren naar de Heer en we belijden onze zonde, is het een open hemel. Dan is elke blokkade weg dat God kan werken. En dat heeft Mozes ervaren. En wat gebeurt er? Wordt het gebed verhoord zoals het volk graag wil? Dat is goed om op te merken. En de Heer zei tegen Mozes, stuur de gifslangen weg. Nee, hè? Maak u een gifslang, een afbeelding van de slang die had gebeten, die het volk ziek maakte, het volk doodde. Zet hem op een staak, een hoge stok. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. God neemt de straf niet weg. De slangen zijn nog steeds in het kamp. Maar God brengt een voorziening aan door de hand van Mozes. En als een ieder daarnaar kijkt, zal hij genezen worden. God voorzag in een oplossing, maar de mens moest kiezen. God nam de straf niet weg. Ik denk zelf, en ik volg de verklaarders, dat als God wist, ik neem die straf in één keer weg, grote kans dat het volk gewoon weer verder gaat met zijn rebellie. Ik wil geloof zien. Ik wil werkelijk geloof zien dat ze mijn voorziening aannemen, komend van Jahwe. Want het is nogal wat dat je naar een slang moet gaan kijken om genezen te worden. Daar moet je geloof voor hebben, toch? Dat wilde God zien. Dus hij neemt straf niet weg, maar te midden van die straf, te midden van het oordeel, plaatst hij een staak, plaatst hij een symbool, de slang, en in ieder die naar haar keek, werd volkomen genezen. Dat is een vreemde oplossing. Datgene wat jou doodt, daar moet je naar kijken. Het teken van vloek en oordeel van God. En tegelijkertijd het teken van genade en verlossing, dat werd hoog opgeheven. En ieder die keek, en ieder die daarin geloofde, die werd genezen. Nou, hoe zal dat geweest zijn? Soms zie je wel eens van die plaatjes in de kinderbijbel, hè, dat Mozes op een berg staat, of dat hij door het kamp heen loopt, hoe het precies geweest zal zijn. Ik denk dat Mozes met spoed die koperen slang gemaakt heeft, denkt u niet? Dat hij er alles op alles gedaan heeft om dat rode koper te verzamelen. Het is hier in de omgeving van mijnen, zeggen de verklaarders. Hij heeft dat moeten zoeken. Of misschien heeft hij wel middelen verzameld. En hij heeft hem moeten smelten, een mal moeten maken om dat beest erin te doen. En dan zo snel mogelijk afkoelen, staak zoeken. Denkt u, zou hij geen haast gehad hebben? Ja, want elke seconde telde. Elke seconde overleden de mensen. En dus was Mozes als het ware met spoed bezig om die slang te maken. En toen hij klaar had, ik denk zelf of hij is op een centrale plek gaan zien. Dat hele kamp, die honderdduizenden mensen dat konden zien. Maar misschien is hij wel door het kamp gaan lopen. Om zoveel mogelijk mensen te redden die gebeten waren en genezing nodig hadden. Eén blik op de slang. Eén blik op het symbool van oordeel en vloek. Tegelijkertijd het symbool van redding en verlossing. Zorgde ervoor dat mensen genezen werden en in leven bleven. Vers 9. En weet u, dit verhaal staat niet op zichzelf. Een beetje bijbelkenner weet dat. Er zitten eigenlijk drie lagen in dit verhaal. Het is als het ware, kinderen, dat je een snoepje hebt. En het smaakt eerst naar drop. En je denkt, lekker. En je hebt een tijdje in je mond en dan opeens proef je, hé, er zit ook nog chocola bij. En toen je hem doorbeet, zat er ook nog een pinda in. Of een lekker gebakje, dat je dacht, een vanille gebakje, snijdt het open, je ziet koek en binnen zit ook nog een beetje kers en nog slagroom. Maar weet u, zo is het vaak ook met het woord van God. Als we gaan graven, zien we dat een tekst niet op zichzelf staat, een gedeelte niet op zichzelf staat, maar dat er allemaal lagen in zitten. Soms wel tot vier lagen, vier betekenissen toe, heenwijzingen. Nou, zo is dat hier ook. Dit gedeelte is letterlijk daar gebeurd en opgeschreven. Dat is de eerste betekenis. Geschiedkundig, historisch, aantoonbaar, juist. Zo is het gebeurd. Maar weet u, het wijst ook heen naar het Nieuwe Testament. En Paulus gebruikt het in 1 Korinthe 10 vers 9 tot 11. Ik noem het even, kunt u het even opschrijven. Want die lijn ga ik niet uitleggen. Want dan zou je hier om 7 uur nog zitten en dan ben ik voor de laatste keer uitgenodigd. 1 Korinthe 10 vers 9 tot 11 zegt Paulus, deze geschiedenis is een voorbeeld, is een waarschuwing voor de gemeente van God om niet Christus in verzoeking te brengen. Om geen hart te hebben wat rebelleert tegen hem. Een waarschuwing. Dat is eigenlijk de tweede lijn hieruit die Paulus pakt en de gemeente van Korinthe ons voorhoudt. Maar er zit nog een veel diepere lijn in. En dan mag u met mij mee naar Johannes 3, vers 14 tot 15. Dan komen we bij de kerst. Dan komen we bij het mooiste gedeelte midden in, ja, om even in de metafoor van dat snoepje of van die taart te blijven. Want God heeft deze geschiedenis in de muur van het woord laten opnemen, in de Torah. Om het honderden jaren daarna eruit te pakken. En wie haalde deze geschiedenis uit de muur? Wie haalde dit geheim? Uiteindelijk uit de Torah, uit de geschriften. Johannes 3, vers 14. Wie is daar aan het woord? Ja, Johannes 3. Wie spreekt het? Jezus, de Messias. Johannes 3, vers 14 en 15. Overbekend. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, daar heb je het. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft en ieder die naar hem kijkt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus, de Zoon van God, in gesprek met Nicodemus, een leraar van Israël die in de nacht tot hem komt. En de vraag heeft, hoe word ik wederom geboren? Hoe komt het goed tussen God en mij? Want deze beste man heeft geen vrede met God, ondanks al zijn kennis. En dan zegt Jezus, ook te veel om vandaag helemaal door te wandelen, maar die zegt als antwoord, en misschien zit je hier zo, en zeg je, hoe word ik wederom geboren? Dan is dit het geheim. Want Jezus zegt tegen Nicodemus, tegen ons, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, hè, die staak, die slang, omhoog heeft gehouden, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Zoals de slang, die gifslang, die koperen slang, een teken was van de straf en het oordeel op de slechtheid en de zonde van de Israëlieten toen. Dat ze gezondigd hadden. En dat de gifslang een straf was op hun verkeerde daden. Zo zegt hier Jezus, zo ben ik ook verhoogd. Zo ben ik ook een teken geworden van oordeel en van straf en van vloek. Allereerst. Want 2 Korinthe 5 vers 21 zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. En als je zonde hebt, dan ben je vervloekt, zegt de Bijbel. Galaten 3 vers 13. Christus is voor ons een vloek geworden, omdat een ieder die aan het hout hangt, vervloekt is. En 1 Petrus 2 vers 24 zegt, hij heeft onze zonde, onze misdaden, in zijn lichaam gedragen op het hout. De slang droeg symbolisch het oordeel, de vloek van God. Weet u, Christus, hier, de Zoon van God, droeg werkelijk het oordeel. De slang was niet levend, dat was een dood iets, een symbool. Maar Christus droeg werkelijk de zonde, werkelijk het oordeel, werkelijk de straf in zijn lichaam. De Zoon des Mensen. Ziet u de symboliek van de staak, de slang, de lijn honderden jaren later naar Christus, naar Jezus. Hij droeg het oordeel. Hij werd een misdadiger. Daar kunnen we zo overheen scheren. Maar moet u eens voorstellen, alle zonde. Hoe noemen wij iemand die steelt? Zeg het maar, kinderen. Als je steelt, wat ben je dan? Ben je een dief? En als je iemand vermoordt, dan ben je een moordenaar. Dat werd Christus voor ons. Hij werd een dief. Hij werd een moordenaar. Hij werd een overspeliger. Elke zonde, elke walgelijke zonde werd op hem gelegd. Hij heeft het in zijn lichaam gedragen. Waarom deed Christus dat? Waarom deed hij dat? Dat staat hier, hè? Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Moest gebeuren. Het was al besloten. Het was niet afhankelijk van wat de Romeinen daar zouden doen en de Farizeeërs en de Joden en wie dan ook. Het stond vast dat het moest gebeuren. Er was een plan wat uitgerold moest worden, een goddelijk plan, voor de tijd besloten als redding voor de mensheid. Het moest gebeuren. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voerden het uit, dwars door de dwaasheid van alle mensen. Zonder iemands verantwoordelijkheid te ontslaan. Want degene die hier aan meewerkte, hebben de gevolgen echt daarvan ondervonden. En ik denk als we eerlijk zijn, zeggen we vanavond, hier hebben we allemaal meegewerkt. Maar het is een moeten, een goddelijk moeten, om uiteindelijk verzoening aan te brengen. Die staak moest opgeheven worden als middel tot verzoening. Zodat als het volk ernaar keek, ze genezen werden. En zo moest Christus hoog verheven worden als middel tot verzoening, dat het weer goed zou komen tussen God en mens, omdat dit de enige manier was. Het was de enige manier om het goed te maken tussen God en mens. De roodkoperen slang, want hij was rood, koper, waarschijnlijk heeft hij geglanst daar in dat licht, was een heenwijzing naar het bloed van Christus, wat zou vloeien als teken tot verzoening. En zoals de staak, de slang, openlijk, aan zoveel mogelijk mensen werd bekendgemaakt tot middel van de genezing, zo werd ook Christus openlijk tentoongesteld. Romeinen 3 vers 25. Publiekelijk. Iedereen moest hem zien. Als middel tot verzoening. Dit is echt zo indrukwekkend. Ik heb zo beseft in de voorbereiding van deze preek Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, ik kan erover vertellen, maar hier komt alles bij elkaar, hè? In de tijd. In de volheid van de tijd heb ik mijn zoon gezonden. Voor de Israëliet kwam de oplossing voor zijn ziekte van buitenaf, onverdiend. Pure genade, ondanks de zonde. En hij hoeft het alleen maar te vragen. Hij hoeft alleen maar te zeggen, ik heb gezondigd. En alleen maar te kijken. En dan kreeg een volkomen verlossing van die ziekte. En zo ook wij. Ziek door de zonde. Sterven ziek. Wij zijn veel zieker dan de zonde, dan we enigszins beseffen. We enigszins voelen. De analyse van geestelijk wie wij zijn, is veel erger dan wij aankunnen. Prijs de Heer dat hij niet in volle kracht laat zien aan ons, hoe ver wij eigenlijk afgeweken zijn van God. En weet u, zonden zijn niet per se verkeerde dingen doen. Kunnen we allemaal zo opnoemen. Maar de geneigdheid om God niet op de eerste plaats te zetten. Dat wat Adam had, dat zijn leven en zijn hart automatisch naar God aanging. Dat hij de dag begon, prijs de Heer. En dat hij de dag afsloot, prijs de Heer. En er zat niks tussen van disharmonie, niks tussen van zonde. Helemaal leven met God, wandelen met God. Daar zijn we voor gemaakt. En dat ging kapot in het paradijs. Dat is de kern van de zonde. Niet God werkelijk bedoelen en onafhankelijk van hem leven. En wie kan dan vandaag zeggen, ja, daar heb ik geen last van. Daar hebben we allemaal last van. Het is gewoon in het menselijk geslacht gekomen. De corruptie en de zonde, de afwijking. De een zal het meer voelen en de ander wat meer. Hoop ik tenminste. Maar hij is de oplossing. Staat er een kruis hier? Nee, nou bedenk het maar even. Het kruis is de oplossing. Het offer van de Heer Jezus is onverdiende oplossing. Zoals die staak met die slang onverdiend gepresenteerd werd aan de Israëlieten. Als middel tot genezing. Zo is het kruis van Christus aan ons gepresenteerd, voor ogen geschilderd, onverdiend, pure genade, tot redding, door een heilig moeten. God moest dit doen, omdat het de enige voorziening was die de mensheid zou redden, zoals de slang de enige voorziening was om de mensen leven te geven. Zo moest God deze weg gaan als middel om de mensheid te redden. En weet u, die koperen slang, die heeft niet gekronkeld. Toen die werd opgehangen aan die staak. Dat was een dood, koper iets. Ik dacht, God was de slang nog genadig. Anders had Mozes een gifslang moeten vangen en hem vast moeten knopen aan die staak. Dat was een heel werkje geweest. Maar Jezus heeft wel aan het kruis gehangen. Hij heeft gekronkeld van de pijn. En God timmerde zijn eigen zoon aan het kruis. Hout, spijkers. De timmerman van Nazareth. Indrukwekkend. Hij werd aan zijn... Het hout waar hij altijd mee werkte, de spijkers waar hij mee werkte, daarmee werd hij vastgetimmerd aan het kruis. Kronkelend van de pijn, maar met name kronkelend van het feit dat hij in ongenade was gevallen bij de Vader. Jesaja 53 vers 10 zegt er nog iets bij. Weet u, het is niet alleen een gruwelijk schouwspel dat de Zoon des Mensen verhoogd moest worden in zijn kruisdood. En dat het moest gebeuren, dat het al vast stond. Maar het werd ook nog met vreugde uitgevoerd. Zoals Mozes met vreugde. Wat denkt u? Dat Mozes met vreugde die slang maakte en op een staak heeft gezet? Denkt u niet? Ik denk dat Mozes blij was dat hij een middel had. Ik denk dat hij nog nooit zo hard gelopen heeft om die slang te maken. Als oplossing voor de zonde. Als oplossing voor redding van het volk. Want er was niks anders. Dat was de enige weg. Nou weet u, zo is het als ware de Vader geweest. Jesaja 53 vers 10. Het behaagde de Heer. Het behaagde de Heer om hem te verprijzen. Verpletteren. Kunt u dat begrijpen? Behagen is misschien een moeilijk woord voor jullie jongeren, maar hij vond er vreugde in. Hij had er een plezier in om zijn eigen zoon aan het kruis te nagelen. En te presenteren aan ons. Zoals Mozes er vreugde in vond om die slang op die staak te zetten en te presenteren, te laten zien aan de mens als middel tot genezing. Zo vond God vreugde erin, dat hij zijn eigen zoon doodde op het kruis en aan ons laat zien, dit is het middel, dit is de redding. Dit is de manier om verzoend te raken. Dat maakt God dus geen sadist. Deze tekst duidt er niet op dat God een bijzondere manier van genieten heeft in het doden van zijn zoon of doden van mensen. Waar kwam die vreugde vandaan? Dat hij dat kon doen. Dat hij wist. Dit is de enige manier. Hoe ik redding aan kan bieden. Dit is de enige manier om de mens eeuwig leven te geven. En dat is de prijs waard. Dat is de prijs waard. Dat is het losgeld van mijn zoon waard, zou je kunnen zeggen. Dat is de betaling met het leven van mijn zoon waard, dat ik de mensheid kan redden. De allerhoogste prijs betaalde God de Vader door zijn zoon te offeren. Ik zat te denken, wat is nou een goed voorbeeld hiervoor? Maar stel, u heeft een geliefde, of een vriend, of een kleinkind, of een kind, of een man of een vrouw. En diegene wordt ontvoerd. Ontvoering is dat je gepakt wordt en weggestopt. En u krijgt een brief. Binnen 1 week 1 miljoen betalen. Anders gaat je geliefde wordt gedood. En het is een serieus verhaal. Er is geen manier om erbij te komen. Je weet niet waar diegene is. Degene die die persoon gevangen houdt, jouw man, vrouw, vriend, die staan erom bekend dat ze echt doen wat ze zeggen. Ik denk dat je die week heel druk bezig bent om die miljoen bij elkaar te halen. Zou het niet? Ik denk het wel, als mijn vrouw gekidnapt wordt, gepakt wordt, ga ik doen. Al moet ik mijn huis verkopen. Al moet ik mijn dikke auto verkopen. Ik weet niet hoeveel je van uw auto houdt, maar je gaat alles verkopen, toch? Nou, dat doet best zeer. Voor hetzelfde geld heb je ergens heel lang voor gespaard. En dan moet je het verkopen. Maar je hebt maar 1 ding. Je wil maar 1 ding. Je hebt er plezier in om het te verkopen, toch? Om dat geld te krijgen. Om jouw geliefde vrij te kopen. Toch? Dus je vindt de vreugde in dat je een offer moet brengen. Alles weggeven om iets los te kopen. Klein voorbeeldje. Zo was het ook voor God. Die wist. Ik moet een offer brengen. Om datgene wat ik lief heb, de mens, jij, u en ik, vrij te kopen van de macht van de zonde en eeuwig leven te geven. Daarom doe ik het met vreugde. Net zo vreugdevol als Mozes de slang maakte en omhoog hield tot redding, zo ook God met zijn zoon. Voor ons, voor jou, deed hij dit. En de slang moest de lucht in. Om zichtbaar te worden, zien we hier, verhoogd. Weet u, ik dacht altijd verhogen, zoals de zoon des mensen verhoogd wordt. Ik dacht altijd aan zijn verheerlijking, zijn hemelvaart, zijn glorie en zijn heerlijkheid. En ze zit aan de rechterhand van God. Maar weet u, letterlijk, exegetisch hier, allereerst betekent het gekruisigd worden. Zoekt u het maar na in Johannes 8 vers 28 en Johannes 12 vers 32. Want daar zegt hij letterlijk, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toetrekken. En waarom zegt hij dit? Vers 33 van Johannes 12. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Hij moest tussen hemel en aarde hangen. Op het allerdiepst vernederd, maar wel boven het maaiveld, zodat iedereen hem kon zien. Zoals Mozes de slang moest verhogen en iedereen hem kon zien, niemand een excuus had dat hij toch nog stierf, terwijl die voorzieningen was. Zegt hier Jezus over zichzelf, zo moet ik verhoogd worden, boven het maaiveld uitgetild worden, zodat iedereen mij kan zien. En zoals Mozes met die slang door dat kamp heeft gesjouwd en misschien wel de tent heeft opengerukt bij de zieke mensen en heeft gezegd, kijk nou. Zo loopt als het ware de Vader met de Zoon, met het kruis en presenteert hij dat aan ons. En zegt hij, kijk mijn geliefde Zoon die ik heb gegeven voor u. Misschien staat hij vandaag op uw hart te kloppen en zegt hij, kijk nou. Dit heb ik voor jou gedaan, voor u. Negeer het niet. Want het is de enige manier voor leven. Het is de enige manier van vergeving en werkelijk een leven wat vreugdevol is. En wat er echt toe doet. En wat stand houdt tegen deze tijd. Tegen wat we allemaal meemaken. Het kruis was aan de ene kant een teken van oordeel en een straf, een schavot zou je kunnen zeggen. Het is een vernedering. Maar tegelijkertijd is het ook zijn troon. Is het zijn heerlijkheid, is het zijn glorie dat hij bereid was om dat te doen voor ons. Vanwege de vreugde die in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij de schande verdragen en het kruis veracht. Heeft hij het gedaan voor ons. Jesaja 52 vers 13, hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven. Dit is zo'n mysterie, dat daar waar Christus verhoogd werd, juist vernederd werd. Hij hing daar, hè, naakt, bebloed. Niet om aan te zien, een man van smarten, zijn baard was uitgeplukt. Onmogelijk om aan te zien. Zoon van God. En tegelijkertijd was het zo heerlijk dat hij dat deed. Want in zijn vernedering was ook zijn verhoging. Was ook zijn heerlijkheid. God kwam volkomen tot zijn doel. Door zijn zoon te laten sterven. Omdat hij wist, dan behaal ik de volkomen de overwinning. Je voelt wel aan hoe moeilijk het is hier om hier echt over te spreken. Die diepte van in zijn vernedering ook zijn verhoging. Want in deze tekst zit natuurlijk ook heel veel lagen. Hij versloeg daar het dodenrijk. Hij versloeg daar de demonische machten. Hij haalde volkomen overwinning door de allernederigste plaats in te nemen voor jou en voor mij. En dat zag Spurgeon. Dat kwartje viel bij deze jonge man van 15. Dat kwartje viel bij mij op mijn 30ste. Na lang zoeken. Ik herkende me wel wat in Spurgeon. Samen met mijn vrouw kwamen wij op ons 30ste tot bekering. En wat is daarvoor nodig? Om dit nou te zien, om dit nou te armen voor het eerst of misschien weer opnieuw. Het kan zijn dat u heeft gekeken, dat u ook zegt ik geloof, maar het is zo flauw. Of misschien ben u ver afgeweken. En is het als het ware een kwijnende vlagspit zich erbij. Is het maar een heel klein vuurtje. Of misschien zegt u, ja, het is eigenlijk niet veel soeps meer. Om het maar zo te zeggen. Had u een heel vurig leven in het begin. Maar 10, 20 jaar later, nu zegt u. Of heeft u zulke zonde gedaan dat u zegt, ja, Jezus ziet mij alweer komen. Ik ga niet weer terug. Dan hoop ik vanmiddag dat je ziet. Het is volbracht. Het is volbracht. We hoeven niks mee te nemen. Het zijn niet onze tranen, het is niet ons berouw, niet onze bekering uiteindelijk. Het is het volbrachte werk van Christus, voor het eerst en vernieuw, wat ons weer vrij maakt. Misschien werd de Israëliet wel 3 keer gebeten. Weet u veel? Was hij net genezen, weer terug in zijn tent, weer een slang in zijn been. Wat ging hij dan doen? Terug naar die slang, toch of niet? Ik weet het niet, staat er niet. Er staat niet dat het niet zo is, dus ik denk, ik kan het wel presenteren. Maar zo is het met ons ook. Als we zien dat we gevallen zijn, we hebben weer last gehad van die zonde, dan moeten we niet in onze tent blijven en denken we lossen het zelf op. Nee, dan moeten we weer terug naar de Heer Jezus. Onze zonde belijden. Niet dat we dan uit de redding gevallen zijn, maar we hebben de vrijheid van het geweten nodig. Het geloof wat gevuld is door de Heilige Geest om hem weer te kunnen aanbidden zoals hij graag wil. De Israëliet keek naar de afbeelding van wat hem doodde. En 1 blik was genoeg. En we zien hier dat Christus zich presenteert. Als de hoop van de volken. Als de verzoening van onze zonde. Wij kijken naar iemand die onze zonde, onze straf, ons oordeel op zich heeft genomen. Dat wat ons doodde, wat u aan het doden is als u Christus niet kent. Want u leeft dan onder het oordeel, zegt de Bijbel. Dat nam hij op zich. En door te geloven in wat hij heeft gedaan, ontvangen we redding, verzoening, verlossing. 1 blik. Ja, 1 blik. Johannes, hier, vers 15. Opdat ieder die in hem gelooft, kijkt. Kijken is een synoniem, hè, van geloven. Zien. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voltooid, verleden, tijd. Niet misschien zal nog een keer komen te gebeuren. Of het hangt af van uw gedrag. Die heeft eeuwig leven. Nou, ik hoop dat bij Nicodemus het kwartje gevallen is toen Jezus dit zei tegen hem. Met al zijn werk, al zijn mooie gebeden, al zijn ploegen en aangenaam worden voor God, liet Jezus aan hem zien. Hier gaat het om. Dit is de kern van waarom ik gekomen ben. En ieder die gelooft dat ik gekomen ben om de zonde van de mensheid van jou te vergeven. Ik hoop dat we vanavond allemaal kijken naar Christus, wat hij voor ons heeft gedaan. Want weet u, als u niet kijkt, is dat het grootste verdriet van God. Dat is de grootste zonde die je kan doen. Dat je dit offer negeert. Dat je hiervan zegt, ik weet het niet. En weet u wat diezelfde Charles Haddon Spurgeon zegt? Laat elk obstakel, laat elke belemmering, laat elke gedachte die jou aftrekt van het kruis, aftrekt van de Heer Jezus, juist een reden zijn om wel naar hem toe te gaan. Wij willen het zo graag zelf oplossen. Wij zoeken het zo graag in onszelf, maar dat is het niet. De bevrijding ligt buiten ons. We mogen naar hem kijken. En weet u, als u kijkt, als u gelooft, als u zegt, ja Heer Jezus, u bent ook voor mijn zonde gestorven. Ik mag opnieuw in mijn vrijheid bij u vinden, vandaag. Hoe lelijk de toestand er ook aan toe is. Dat doet u om de grootste vreugde. Stel, u zou dat losgeld bij elkaar hebben gebracht. En die miljoen bij elkaar. En het wordt gepresenteerd aan de overvallers van degene die uw geliefde hebben vrijgekocht. Maar die persoon zegt, ja, nou ja, maar nu wil ik niet meer. Nee, ik heb er geen zin in. Ik ga liever dood. Dat is eigenlijk wat u dan doet, hè. Dan negeert u de prijs die betaald is voor u. En dan zegt u, ik kan het zelf oplossen. Nou, dat gaat niet lukken. Net zo zeker als dat diegene gedood wordt. Zo worden wij uiteindelijk gedood door de zonde als we geen hel bij Christus vinden. En afsluitend. Deze slang. Die is nog 700 jaar meegereisd met het volk. 700 jaar lang na deze gebeurtenis van nummer 21 is die slang meegereisd met het volk. U kunt dat nalezen in 2 Koningen 18 vers 4. Daar moest Hiskia de slang kapot maken omdat het symbool aanbeden werd. Maar die 700 jaar is die slang meegegaan, wellicht gedragen. En de Israëliet, zeker in het begin, die dat nog had meegemaakt en daarnaar keek, die wist, God is heilig. God is rechtvaardig. Die slang is daar het symbool voor. En kon hij zijn kinderen, zijn kleinkinderen vertellen, kijk eens, dat was God. Toen deden wij dit. Oh, dat hadden we gezondigd. Maar dank u, dat was Yahweh genadig, want toen wij keken, werden we genezen. He, die slang als symbool van Gods oordeel en Gods genade. Nou, dat is de betekenis van het kruis. Als je een kruis om je nek hebt, misschien hangen, dan is dat het symbool. Al 2000 jaar reist het kruis met de christenheid mee. Niet dat het symbool in zichzelf kracht heeft of in zichzelf belangrijk is, maar het symboliseert de vloek en het oordeel die op Christus werden gelegd. Je zou kunnen zeggen, nou deze rechtvaardig oordeel van God als een paal boven water. En tegelijkertijd zijn diepe genade voor zondaren. Daarom zegt Paulus ook, ik wens niets anders dan dit te prediken, Jezus Christus en die gekruisigd. En elke keer als wij weer naar het kruis kijken of erover nadenken, staat het symbool voor het offer van de Heer Jezus. Hij voor mij, anders had ik de eeuwige dood moeten sterven. En besef je weer, het is niet door mijn werken, het is niet door mijn inspanning, maar het is door de presentatie van de Vader die de Zoon aan het kruis hing in mijn plaats. Dank u, Heer Jezus. En weet u, dit is zo belangrijk. Het kruis, het offer van de Heer Jezus, is geen gepasseerd station in het leven van de gelovigen. En dat hebben we gehad. Ik heb een keer mijn hand opgestoken. Dank u dat ik gered ben. En nu ga ik mijn eigen gang. Nu ga ik met allerlei dingen bezighouden in het woord van God. Ga ik anderen mee op hun hoofd slaan. Kijk mij eens. Nee, weet u, Paulus zegt het. Ik de grootste van de zondaren. Maar mijn Heer bedoelt dat hij diep beseft, helemaal door de schrift heen, door de brief van Paulus, zegt, ik blijf het offer van Christus waarderen. Want weet u, Paulus wist, als ik dat niet doe, dan gaat het niet goed met Paulus. Dan komt dat vlees naar boven. Want weet u, als we nadenken over het kruis, als we nadenken over wat Jezus voor ons gedaan heeft, als het goed is, wordt uw hart zacht. Toch? Als u dan nadenkt over wat Christus voor ons gedaan heeft, en je ziet wie hij was, je ziet wie hij is, nederig, zachtmoedig, liefdevol, dan wordt je hart zacht, toch? Dan zeg ik, dank u wel, Heer Jezus. Dan denk ik, ja, wat was ik weer hoogmoedig van de week. Dat heb ik weer lelijk gedaan. Of ik als vader, of ik als moeder, of als opa, als oma, als werknemer, zeg ik, het zat niet goed. Of juist dat je ziet, ik mocht vrucht produceren. Het mocht goed gaan. Ik mocht iemand het evangelie uitleggen. Ik kon iets goeds betekenen voor iemand. Dat voorkomt kijken naar het kruis, voorkomt kijken naar het offer van de Heer Jezus, dat je denkt, nou kan ik wel weer op eigen benen gaan lopen. Ik heb goed gepresteerd. Weet je, het kruis blijft het centrum van het leven. Het maakt ons hart zacht. Het brengt ons elke keer weer vol ontzag. Het helpt ons om lief te hebben. Het helpt ons om vergevingsgezind te zijn. Want al die dingen hebben wij niet zelf even in onze broekzak. En dat we daaruit kunnen leven. We hebben elke keer weer het besef nodig door de Heilige Geest. Dat Christus voor zondaren gestorven is. En dat is het leven, van onze heiliging. Dus het leven van de gelovigen speelt zich als het ware om het kruis af. En daar groeien we. 4 stappen vooruit, 3 stappen achteruit. Voor je gevoel soms 5. En niet zozeer verder, maar vooral dieper. Want wat zegt Paulus aan het eind van zijn leven? Waar bidt hij om? Geef me een grote zendingsveld. Mag ik meer dit doen voor u, Heer? Weet je wat deze grote apostel zegt? Dat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Het kennen van Christus. Het diepe beseffen wie Christus is en wat hij voor mij gedaan heeft. Dat is het belangrijkste in mijn leven. Dat is de voedingsbodem voor ons christenleven. Om van daaruit dienstbaar te zijn. Te mogen dienen in de gemeente, in ons gezin, in onze vriendengroep, in ons werk. En weet u, het kruis helpt ons ook om vrij te komen van zondemachten. Van banden. Van het zien op Christus, wat hij voor ons gedaan heeft. Volkomen vrijspraak. Waar u ook mee worstelt. Ga naar het kruis opnieuw. Kijk naar de Heer Jezus. Want het kruis doet ons zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En zoals Johannes de Heer 72 zegt, door 1 blik op het kruis is er leven en hel. Is er leven voor u en voor mij. Zie gelovig op hem. Wordt behouden en leef. 1 blik op het kruis is genoeg. Zullen we dat lied met elkaar zingen? Dan zal ik daarna nog danken. Johannes de Heer 72. Door een blik op het kruis is er leven en hel.
Thank you.
zo danken voor dit woord. Spurgeon hoorde, zie en leef. En zo mogen wij ook zien en leven. Eeuwig leven, onverdiend. Gratis uit de hemel geschonken. Het kost u alles. Het was uw diepe liefde voor de mensheid, voor ons. Dat u uw zoon opofferde en u zegt vanavond opnieuw. Kijk naar het lam. Zie het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. O, wat zijn we gelukkig. Wat zijn we bevoorrecht. Wat zijn we rijk. Als we dit mogen hebben. Kijk je rijk. Is eigenlijk het credo van het kruis. Heren, mogen daaruit leven als gemeente van u. Ook deze nieuwe week weer. Levend vanuit het kruis. Levend vanuit de kruisdood van de Heer Jezus. Zijn leven voor ons. Geprezen zij uw naam, heren. Nu ten dele. Worstelend. Gelovig. Soms kleingelovig. Misschien soms ook ongelovig. Maar straks zullen we zien. Valt het geloof weg. Het hopen weg. En wordt het werkelijk zien. Heren, wat zullen we er dankbaar voor zijn. Wat zullen u daar in al uw glorie eeuwig bedanken. Dat u uw leven gaf voor ons. Geprezen zij uw naam. Heren, we bidden echt dat we die werkelijkheid. Ook deze paastijd. Weer helder voor ogen mogen hebben. En help ons om het te vertellen. Help ons om het kruis verder te dragen. Door alle eeuwen heen. Om de zoon te presenteren aan de mensen om ons heen. In ons gezin, in ons huwelijk. In onze familie, in onze gemeente en daarbuiten. Het gaat om de Zoon. Kijk naar de Zoon en heb eeuwig leven. O God, en als we er nog mee worstelen. Als we belemmeringen ervaren. Als we misschien diepe lasten ervaren. Die het zicht op het kruis ontnemen. Wilt u dan de bevrijder zijn vandaag? En mogen we ook hulp zoeken? Heer, misschien een gesprek aangaan ook naar de dienst. Het lukt me niet. Ik heb iemand nodig die me op het bedje bij Jezus brengt. En die het dak openbreekt met gebed. Om uiteindelijk die bevrijding, die vergeving van zonde te ervaren. Heer, wat bent u goed en genadig dat u ons dat vandaag ook weer voor ogen schildert. Dank u wel voor vergeving van zonde, voor opstanding in een nieuw leven. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Heer, we willen zo ook de zegen met elkaar uitspreken. De Heer zegen u en behoed u. Hij doet zijn aangezicht, zijn vriendelijk aangezicht over uw lichten bekendmaken. En hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. We zingen nog als slot. Lied uit Johannes de Heer 836. Op die heuvel daar ginds. Johannes de Heer 836. Na de dienst is er nog gelegenheid om met elkaar te praten en een bakje koffie. En ik wens u God zegen ook in deze nieuwe week.